Fijn om hier weer te zijn. Hartelijke groeten van jullie broers en zussen in Zwijndrecht van de Evangelische Gemeente in Immerkracht. We staan een week voorbij Pinksteren. En ik moest denken aan een gedeelte uit Johannes 16 om met jullie over na te denken. En als u uw Bijbel bij u hebt, dan kunt u meelezen in Johannes 16. In vers 5 gaan we beginnen. En ik lees uit de NBG-vertaling. Johannes 16. En daar is de Heer Jezus bezig met een gesprek met de discipelen. En dan zegt hij: en nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij: waar gaat ge heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Maar wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is het mijne. Daarom zei ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. De focus wil ik vanmorgen leggen eigenlijk op die opmerking die de Heer Jezus maakt in vers 7, waar hij zegt: ik spreek de waarheid, ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga. Nou, we durven natuurlijk niet tegen de Heer Jezus te zeggen dat het niet waar is wat hij zegt, want hij begint: ik zeg u de waarheid, dus wie zijn wij om maar te zeggen? Maar wat is er nu mooier dan bij de Heer Jezus te zijn? Wat is er nu mooier dan naast hem te lopen om echt zijn voorbeeld te zien? Om zijn stem te horen, om zijn onderwijs mee te maken, om de wonderen te zien die hij doet? Ik denk dat heel veel mensen met mij de gedachte hebben: wat moet het geweldig zijn om gewoon mee te maken wat de discipelen hebben meegemaakt. Om 3 jaar lang op te trekken met de Heer Jezus en het gewoon live van dichtbij met je neus er bovenop mee te maken. Om les te krijgen van de beste leraar die je maar kunt vinden. En wat ik vanmorgen eigenlijk wil doen is kijken van: wat is nou het verschil met de discipelen voor de Pinksterdag en na de Pinksterdag? Kijk, toen de Heer Jezus de discipelen riep, waren het echte prachtkerels. Dat kun je gerust zeggen. Ze lieten hun schepen en hun netten en hun tolhuizen en wat nog meer allemaal achter. En ze volgden de Heer Jezus. En vervolgens trekken ze dan 3 jaar op met de Heer Jezus, heel intensief. Ze maken zijn onderwijs mee, zitten aan zijn voeten, zien hoe het moet, horen wat hij te leren heeft. Horen die geweldige boodschap van God. En dan vraag je af, als ze nou aan het begin van die 3 jaar al zulke prachtkerels zijn, die onvoorwaardelijk alles in de steek laten en achter de Heer Jezus aangaan, wat moet het niet voor geweldige mannen zijn na die 3 jaar? Dat kan toch niet anders? En dan ga je zoeken in de evangelie om bevestigd te worden in wat je verwacht. En dan ga je lezen aan het eind van Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes. En dan verwacht je dat het resultaat geeft. Dat die 3 jaar volgen van de Heer Jezus iets oplevert. Nou, u moet dat eens doen als u daar tijd voor hebt, die laatste hoofdstuk van de evangelie doorlezen. Je schrikt je naar. Ik noem er maar een paar, een kleine greep. van wat is het resultaat van het volgen van de Heer Jezus in die 3 jaar. Ze zijn hoogmoedig. Ze zoeken de beste baantjes voor zichzelf. Ze kibbelen onderling wie de voornaamste is. Ze stellen ontzettend domme vragen. En ze hebben weinig tot geen geloof. Het lijkt of ondanks alle lessen, alle levenslessen die ze van de Heer Jezus gehad hebben, dat er eigenlijk bijna of niets is achtergebleven van wat hij ze heeft verteld. En als er dan nog eens gevaar dreigt aan het eind van de evangelie, dan gaan ze er allemaal nog vandoor ook. Ze laten de Heer Jezus ook nog eens in de steek. Nou, dat is het resultaat van 3 jaar volgen van een heiland. Het leek inderdaad prachtkerels aan het begin, maar na 3 jaar lijkt het wel of er dan pas naar boven komt en zichtbaar wordt wat er echt in ze leeft. En ik vroeg mezelf af, hoe kan het nou dat je niet die plussen ziet, geen resultaat ziet van het volgen van de Heer Jezus, en eigenlijk het wel lijkt of het juist de andere kant op gaat, of juist de slechte eigenschappen meer zichtbaar worden na die 3 jaar. Nou, dan ga je erover nadenken en dan vraag je af, zouden misschien die 3 jaar gewoon te kort zijn geweest? 3 jaar is natuurlijk maar heel beperkt. Hadden ze misschien 6 jaar met de Heer Jezus mee moeten lopen? Of 10 jaar, kijk, dat zet zo dan de dijk. Dan krijg je echt veranderde mensen die de Heer Jezus kunnen volgen en zijn taak in de wereld kunnen uitvoeren. Maar ik denk niet dat dat de oplossing zou zijn geweest. Ik zal het nog scherper stellen. Ik denk zelfs dat als ze 30 jaar met de Heer Jezus waren opgetrokken en 30 jaar onderwijs hadden gehad, dat ze nog steeds niet waren zoals ze eigenlijk hadden moeten zijn. Er is iets totaal anders nodig om de discipelen te maken tot echte veranderde mensen. En beeld je niet in Sliedrecht en Zwijndrecht dat wij het er beter van af hadden gebracht. Die hoogmoed die kruipt toch wel eens omhoog bij mij. Zo van, als de Heer Jezus mij geroepen had met de kennis van nu. Nou, geloof het maar niet. Ik denk dat we de geschiedenis niet hadden herschreven. Ik denk niet dat de evangeliën anders waren geweest als ene Johannes Heideman uit Zwijndrecht een discipel van de Heer Jezus was geweest in de tijd toen hij leefde. En ook niet als uw naam onder de discipelen aanwezig was. Wij zouden het echt niet beter hebben gedaan dan die 12 discipelen. En wat zo merkwaardig is, is dat ze pas echt bruikbaar worden, echt veranderen, als gebeurt wat de Heer Jezus zegt. Ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga. En die verandering zie je pas na Pinksteren. En we zitten nu een week na Pinksteren. Nu je ziet die verandering pas na Pinksteren gebeuren. Je ziet Petrus, die na 3 jaar onderwijs van de Heer Jezus, als resultaat laat zien dat hij bang is voor een dienstmeisje om ontdekt te worden als een volgeling van de Heer Jezus. Maar na Pinksteren zie je diezelfde Petrus vol gloed en zonder angst getuigen in het Sanhedrin. Je ziet de discipelen die zich angstig verstoppen als de Heer Jezus is opgestaan. En uit vrees staat er voor de Joden, hebben ze de deuren gesloten. Maar na Pinksteren, daar getuigen ze vrijmoedig tegen iedereen die het horen wil over de opgestane Heer. En zo kan ik toch veel meer voorbeelden uit Handelingen en uit de brieven geven om aan te tonen dat de echte verandering werkelijk kwam op het moment dat de Heer Jezus zijn woorden in vervulling gaan. Het is beter voor u dat ik heen ga. En dan ga je verder nadenken en dan denk je, zou de oorzaak er nou aan liggen dat ze door de opstanding van de Heer Jezus zo eigenlijk hun ogen open zijn gegaan en zo geschrokken zijn van hun eigen leven, zich zo geschaamd hebben hoe ze in al die jaren de Heer Jezus hebben gevolgd, dat ze dachten, nu is het over en uit. Dit is de laatste keer, nu gaan we echt beginnen. En we gaan het nu waarmaken. We gaan nu echt een volgeling van hem worden. Zou dat het zijn? Nee, ik denk het beslist niet. Want zo werkt het namelijk bij ons ook niet. Kijk maar in je eigen leven. Hoe vaak heb je niet een preek of een samenkomst op zondag En dan, terwijl die preek of die samenkomst bezig is, dan komt er langzaam die onrust in je hart en dat verlangen om te zeggen, Heer, dit is het moment. Nu breek ik echt met alles wat me vasthoudt. Hier ben ik vanaf nu, ga ik doen wat ik nu vanmorgen van u hoor, wat ik eigenlijk al lang weet. Hier ben ik, ik ga opnieuw beginnen. Hoe vaak heb ik dat niet in mijn hart gevoeld en gezegd en gebeden. En dan voordat het weer zondag is, denk je, waar ging de preek vorige week ook alweer over? En je bent je voornemen en je verlangen en je toewijding aan God eigenlijk al lang weer vergeten. Wat was nou het geheim van die echte verandering? Hoe konden ze in een paar weken zo radicaal veranderen wat in 3 jaar niet lukte? En misschien zegt iemand vanmorgen hier, dat komt omdat we vorige week gehoord hebben, de kracht van de Heilige Geest is vrijgekomen. Dat is de oplossing, dat is de verandering. Ik denk het niet. Er is een jongetje in mijn klas, van 10 of 11, en die heeft maar 1 droom. Hij wil later Messi worden. Nou, voor degene die geen verstand hebben van voetballen, zoals ik, Messi is de beste voetballer op dit moment. Het jongetje loopt ook het liefst de hele dag, mag niet van zijn moeder, in zo'n Barcelona-shirtje. Met Messi achterop. Kenners zeggen dat hij de beste voetballer is aller tijden. Beter dan welke voetballer ook. Het is een klein mannetje. Nog geen 1,70. Nog kleiner dus dan ik. Hij wordt de Flo genoemd. Maar hij schijnt weergaloos goed te zijn. En als ik aan het jongetje vraag, wat wil je later worden? Dan zegt hij Messi. En dan zeg ik, dan moet je wel heel goed je best doen met rekenen. En dan doet hij dat. Slim, hè? Want je moet natuurlijk goed kunnen tellen later. Ja. Nou, stel je nou eens voor dat verlangen dat blijft in hem. Dan zou ik kunnen zeggen tegen hem, joh, je bent nu nog gewoon te klein. Als je groter bent en ouder, wat sterker en wat meer volwassen, nou, dan kom je vast wel in de buurt van Messi. Maar ik denk als ik hem over 10 jaar spreek, als hij 21 is, dan is hij misschien langer dan de Flo, is hij misschien wel 1,80 of 1,90 en hij is heel wat jaartjes verder in zijn ontwikkeling, maar zal hij daardoor kwalitatief beter gaan voetballen? Ja, ik denk niet dat de kans vanzelfsprekend is dat hij beter wordt, omdat hij nou eenmaal wat groter en ouder wordt. Maar stel je nou voor dat ik het voor elkaar krijg om Messi bij hem in huis te laten komen. Ik stel al mijn invloed in het werk en het lukt mij om Messi uit Barcelona naar Dordrecht te halen. En hij gaat op kamers wonen bij dit jongetje. En hij gaat die jongen dag in dag uit begeleiden, laten we zeggen 3 jaar lang. En hij gaat die jongen de trucjes leren en wat je wel en niet moet doen. Is er dan na 3 jaar een tweede Messi opgestaan? Nou, hij zal misschien wat beter voetballen en misschien niet de stomme fouten maken die hij nu nog maakt op het veld. Maar er is geen garantie dat hij een tweede Messi wordt. Er is eigenlijk maar 1 oplossing. Want de enige Messi die is Messi zelf. En de enige oplossing als hij zou kunnen worden wat hij wil worden, is dat Messi, ja, het is een beetje raar, maar dat Messi in zijn huid zou kruipen, in het jongetje zou kruipen en dan zou die Messi zijn. Maar ja, dat kan niet. Dan ga ik het jongetje niet zeggen, want dan doet hij zijn best niet meer met rekenen. Maar nu gaan we even terug naar de Bijbel. Want Jezus is Jezus. En niemand kan worden zoals Hij. Al proberen we nog zo hard ons best te doen, al groeien we een poosje geestelijk. Al komt Hij bij ons in huis wonen 3 jaar en zien we precies hoe Hij leeft en hoe Hij het doet en hoe Hij denkt en leert Hij ons hoe het zou moeten. Al zouden we nog meer kracht ontvangen dan we misschien nu al beschikken, we worden geen Jezus. We worden niet aan Hem gelijk. Maar wat een mens niet kan, dat kan de Heer Jezus wel. Hij kan het, om zo te zeggen, met eerbied gesproken, Hij kan wel in onze huid kruipen. Hij kan woning maken in de diepste diepte van ons innerlijk leven. Hij kan in onze geest komen en hij kan in ons leven. En daar hebben we de vorige week bij stilgestaan, want dat is eigenlijk Pinksteren. Dat Christus komt wonen in mensen. En Arie zei het al, daar staat je verstand bij stil. En dat is dus niet mijn leven en de kracht van God daarbij en dan lukt het wel om te worden als Jezus. Nee, worden als Jezus betekent dat hij werkelijk, letterlijk in je huid kruipt. In jou komt wonen. Het van jou overneemt. Het in plaats van jou gaat doen. En begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat dus het volgen van de Heer Jezus niet belangrijk is. En dat onderwijs van hem krijgen niet belangrijk is. Het is ontzettend belangrijk om naar hem te luisteren en zijn onderwijs te horen. Maar het heeft pas nut, het heeft pas zin op het moment dat hij in je woont. En dat zie je bij de discipelen. Je ziet dat alles wat ze geleerd hebben in die 3 jaar. En als je dan in die laatste tijd voor de Heer Jezus opvaart naar de hemel. Als je ze hoort, dan denk je, waar hebben jullie gezeten al die jaren dat de Heer Jezus onderwijs gaf? Hoe vaak hebben we niet gehoord dat hij gezegd heeft dat hij zou sterven en weer op zou staan? Hoe kun je zulke stomme vragen stellen? Maar op het moment dat Gods geest in hem woont, als de Heer Jezus in hem woont, dan vallen al die stukjes van de puzzel van het onderwijs van de Heer Jezus vallen op hun plaats. En op dat moment wordt dat onderwijs van de Heer Jezus effectief. Op dat moment gaan ze uitdragen wat ze eigenlijk gehoord hebben, maar nooit begrepen hebben. Ik wil met u gaan naar een gedeelte uit Galaten om dat duidelijk te maken. In Galaten hoofdstuk 4 vers 19. En het was voor mij zo essentieel, zo'n prachtige tekst die laat zien wat er na Pinksteren gebeurt. Dat ik dacht, laten we die gewoon eens lezen met elkaar. Galaten 4 vers 19. Omwille van de tijd ga ik niet de hele context erbij halen. Dat moet u voor uzelf maar doen als u dat wilt. Maar u moet maar geloven als ik zeg dat het gaat over de mensen in Galaten die aangevallen worden door dwaalleraren. En uit zorg voor wat er gebeurt in Galaten schrijft Paulus dan deze brief aan hen. En dan, omwille van de tijd ga ik midden in die toespraak beginnen van hoofdstuk 4 vers 19... En daar zegt Paulus iets heel opvallends. Hij zegt, mijn kinderen, en hij heeft het tegen de mensen in Galaten, terwille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft. Zie je diezelfde uitdrukking? Hij zegt, ik doorsta weeën zoals een vrouw die een kindje krijgt, in het verlangen en in de hoop dat Jezus gestalte in jullie krijgt. Dat is Pinksteren. Pinksteren is dat de Heer Jezus in jouw huid kruipt. Dat de Heer Jezus gestalte in je krijgt. Dat hij zichtbaar wordt in je leven. Het woord wat hier gebruikt wordt voor gestalte krijgen, is het woord wat je ook gebruikt bij een zwangerschap. Als een embryo gaat groeien in de moederschoot. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Zoals een embryo groeit in de moederschoot, zegt Paulus, en daarom gebruikt hij ook het woord weeën. Hij zegt, zo verlang ik ernaar dat hij in jullie gaat groeien. Zoals een embryo groeit. Van een vormeloos begin, waar nog niets herkenbaars is, tot langzaam maar zeker een nieuw mensje met alles erop en eraan. En het verlangen van de Heer Jezus is dat hij in jou, misschien in het begin nog onzichtbaar en onherkenbaar, maar door Pinksteren, door zijn inwoning, langzaam in jou kan groeien. Meer ruimte kan krijgen, meer vorm kan krijgen, meer zichtbaar wordt. Meer getoond kan worden aan de mensen om ons heen. Pinksteren, dat is zwanger zijn van Gods belofte in jouw leven. Zwanger zijn van dat wat kan gebeuren als jij ruimte geeft om hem in jou te laten groeien. In het Grieks staat er het woord, in de kern van het woord staat het woord morfen. Over 2 weken gaan onze oudste kinderen van school af. Die verlaten de school en is een afscheidsavond. U kent dat wel, musical en alles wat erbij hoort. En wat er dan gebeurt is dat wij gaan ook morfen op die avond. En misschien kent u dat wel, zijn gratis computerprogrammaatjes die je kunt downloaden. En wat is het dan? Kinderen mogen iemand uitkiezen waar ze fan van zijn. Nou, de ene kiest Beyoncé en de andere kiest Messi en de andere kiest meester Johan. En zo kies je allemaal iemand waar je op zou willen lijken. Nou, niemand heeft dat ooit gedaan, hoor, trouwens. Of de koningin, of noem maar op. Iemand waar je op wil lijken. En het grappige is dan hebben we een foto van dat kind. Dan komt er groot op de beamer te staan. En dan lezen we een gedichtje voor over dat kind. Van we zullen je missen, bla bla bla. U kent dat wel. En dan langzaam verandert dat kind in die persoon. Dus dan op een gegeven moment wordt dat jongetje, dat wordt dan Messi. En dat programma noem je morf, een morfprogramma. Nou, dat woord gebruikt Paulus hier eigenlijk ook. Hij zegt, de bedoeling is dat je morft. De bedoeling is dat je verandert van Johan Heideman in de Heer Jezus. En dat zal niet in één keer gaan, maar langzaam maar zeker moet Johan Heideman verdwijnen. En moet de Heer Jezus meer zichtbaar worden. Zoals een baby die groeit, zo moet de Heer Jezus in jou meer zichtbaar worden. En dat is wat Paulus ook zegt later. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het is niet ik en de Heer Jezus samen. Het is niet ik en zijn kracht en dan lukt het wel. Maar het is ik er niet meer zijn. En hij helemaal in mijn leven. En het is altijd heel grappig om te zien hoe ouders reageren. Zitten ze naar hun kind te kijken, helemaal zo van, oh, dat is mijn kind. Laten we eerlijk zijn, pas is de fotograaf nog geweest. En dan staan er soms van die kinderen op de foto en denk je van, nou, ik zou die foto nooit kopen. Maar het gekke is dat ouders bijna altijd die foto kopen. Hoe het kind er ook op staat. Nou, het moet heel gek zijn als het niet lukt. Maar je bent altijd, je vindt je eigen kind altijd mooi. Toch? Ah, wel. Nou, bijna altijd dan. En dan zit je te kijken en dan denk je, oh, dat is mijn kind, gaat van school af. En dan langzaam zie je dat kind zo veranderen in Messi. En wauw, mijn kind droomt ervan om te worden zoals. Nou, ik hoop dat u ook een droom hebt, dat u zegt, Pinkster heeft een droom in mij wakker gemaakt. Ik wil morfen. Ik wil niet meer zijn, maar ik wil worden Jezus. Ik wil dat, zoals Paulus zegt, dat hij gestalte in mij krijgt. Nou, terwijl je het zegt, denk ik, dat kan ik wel mooi vroom zeggen. En ik wil zeggen, amen, dat wil ik. Maar dan denk ik van, maar waarom gebeurt het dan niet? Ik ken de Heer Jezus al zo lang. En sommigen van u nog langer dan ik de Heer Jezus ken, zit hier ook. En dan, waarom is hij dan zo weinig te zien als ik naar u kijk? Of laat ik dat niet zeggen, laat ik in de spiegel kijken. En laat ik zeggen, waarom is de Heer Jezus zo weinig zichtbaar in mijn leven? Waarom is dat morfen bij mij zo weinig gelukt? Waarom als je mij ziet, zie je vaak toch mij? En niet de Heer Jezus. Nou, daar kun je soms echt mee worstelen. En dan vraag je af, maar hoeveel kans krijgt hij dan om te groeien? Hoeveel ruimte geef ik hem om groter te worden? Mag hij het worden op zondagmorgen? Mag hij dan in mij wonen omdat dat geestelijk mooi is? Omdat mensen dan zien hoe goed ik de Heer kan aanbidden en hoe goed ik kan spreken en jullie mee kan nemen in vervoering. Is dat wat ik wil dat God in mij doet? Mag hij in me wonen omdat het mij iets oplevert, omdat het me dan troost en kracht geeft en me in staat stelt tot dingen die ik anders niet kan? Mag hij morfen omdat het me dichter brengt bij iets wat ik zelf graag wil? We bidden vaak veel om kracht, maar we zijn soms zo vol van onszelf dat er gewoon geen ruimte is voor hem om in mij en in jou te groeien. We zoeken vaak zijn kracht, maar we willen niet altijd zijn karakter. We zoeken vaak wel zijn gaven, maar niet hemzelf. We bidden wel dat gebed wat ik in de Bijbel niet terugvind, vul mij met uw geest. Omdat we te beroerd zijn om te doen wat Efeze 5 zegt. Word vervuld met de Heilige Geest. We zeggen, Heer, doe maar. Terwijl de Heer Jezus zegt, ik wil niet anders. Ik wil in je groeien en groter en zichtbaar worden. Maar je doet niet wat ik heb op laten schrijven in Efeze 5. Word vervuld opdracht, doen. Word vervuld met de Heilige Geest. Maak dan ruimte. Bid niet, maar doe wat ik je zeg. En de grote vraag, en dat is best confronterend, is: willen we eigenlijk wel dat Jezus in ons gestalte krijgt? Of willen we alleen de fijne kanten die dat oplevert en niet de andere kant die ook moeite geeft? Want als Jezus gestalte in je krijgt, dan ben je, zoals net gezegd werd, misschien ook wel eens ouderwets veranderen. Dan val je uit de boot, dan hoor je er misschien niet zo bij, dan lachen ze je uit. Als ik op school vrijmoedig vertel over wie de Heer Jezus is, dan kijken ze me aan van uit welke eeuw kom jij? Dat je dat nog gelooft op een christelijke school. Moet een beetje denken, misschien kent u dat voorbeeld aan een boterham met kaas. Als je een klein kind een boterham met kaas geeft, dan heeft hij vaak de grappige gewoonte om de boterham te laten liggen en de kaas op te eten. En zo is het vaak ook met geloof. Dat lijkt op een boterham met kaas. Het brood is natuurlijk de Heer Jezus, het levende brood. En het kaas is alles wat het geloof oplevert. Vergeving van zonde, zekerheid van de hemel, troost, nabijheid van hem. En we willen wel al die mooie dingen, we willen die kaas wel hebben, maar dat brood, dat is wel confronterend. Want dat betekent dat mijn leven weg moet, dat mijn verlangens moeten verdwijnen. Dat alles wat ik belangrijk vind op de achtergrond gaat. Dat hij niet meer een stukje wordt van mijn leven, maar dat hij mijn leven wordt, zoals net het getuigenis werd gezegd. Zo'n geweldige titel van een boek, of het boek goed is, weet ik niet. Maar die titel zegt: God speelt geen rol in mijn leven. En dat zie je dan in een christelijke boekhandel staan, denk ik: God speelt geen rol in mijn leven. Dat kan hij nooit thuis horen. En dan staat er op de achterkant: hij speelt geen rol in mijn leven, hij is de regisseur. Zo supergoed. Dan denk ik van: God speelt vaak een rol als het mij uitkomt, als het jou uitkomt. Maar hij wil de regisseur zijn. Hij wil de touwtjes in handen hebben. Hij wil in mij zichtbaar worden. En dat vind ik ook het moeilijke als ik zo'n lied zing, als het laatste lied. Jezus, alles geef ik u. En ik zing het echt wel en ik meen het ook, maar ik doe het niet. Of zo'n lied waar je zegt: ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. En dan denk ik van: is dat zo? Houd ik... Weet je, en dat ontdekte Paulus ook. Hij zegt in Galaten 4, vers 19, wat we net gelezen hebben, hij zegt: mijn kinderen, terwille van wie ik... En er staat een heel belangrijk woord. Terwille van u, ik opnieuw weeën doorsta. Opnieuw. Dat betekent, de Heer Jezus woont wel in ze, maar is niet zichtbaar. Zijn geest hebben ze wel ontvangen. Hij is wel in en aanwezig, maar er is eigenlijk van hem niets te zien. De Galaten zijn zo verdwaasd door de dwaalleraars dat ze eigenlijk helemaal het zichtbare beeld van de Heer Jezus naar buiten zijn kwijtgeraakt. En Paulus zegt: ik moet opnieuw weeën doorstaan, opdat jullie opnieuw het beeld van de Heer Jezus zullen laten zien. En lieve mensen in Sliedrecht, dat kan bij jullie ook gebeuren. Je kunt Pinksteren hebben meegemaakt en toch kan de Heer Jezus een klein, nietig, onzichtbaar persoontje zijn in jouw leven. Omdat je gewoon niet de ruimte geeft. Of omdat er zoveel in je leven is wat je vult, dat hij niet zal groeien. In de visie van vorige week stond een stelling: komt er een nieuwe opwekking? Misschien hebt u hem gelezen. In Nederland. Nou, ik geloof een kleine 30% die gelooft erin. En er was zelfs een man die zei: ik geloof dat Nederland massaal tot geloof zal komen in de Heer Jezus. Binnen afzienbare tijd. 70% bijna zei: wij zien dat niet gebeuren. En ik moet zeggen, God is vrij. God kan doen wat hij wil. Als God een opwekking brengt, dan geeft hij een opwekking. En dan houdt geen mens dat tegen. Maar menselijk gesproken, zoals je nu ziet hoe de geschiedenis loopt, zie ik die opwekking niet komen. In de CV Koers, een christelijk opinieblad van vorig jaar, stond een onderzoek: hoe ziet de kerk er over 40 jaar uit? En dat vond ik schokkend en confronterend, omdat het ook iets zegt over mij en over jullie. De vraag werd voorgelegd aan mensen die er echt verstand van hebben: wat is de kerk over 40 jaar? Nou, wat zou de kerk volgens de Bijbel moeten zijn? Wat zou de gemeente moeten zijn? De gemeente Sliedrecht zou moeten zijn een huis. En dat is het voor veel mensen. Een plek waar je thuis komt. Waar je welkom voelt. Waar het goed is. waar je zelf kunt zijn. Waar je kunt leren van elkaar, bovenal van je hemelse vader. Een plek waar je verantwoordelijkheid neemt. Omdat je nou eenmaal in dat gezin woont, neem je taken op je. En doe je dat omdat iedereen in het gezin taak heeft, zoals bij ons iemand de vaatwasser doet en de hond uitlaat en de ramen zeemt. Zo verdeel je ook in de gemeente taken naar datgene wat je van God gekregen hebt. En zo ben je samen een huis, een thuis. Maar ik vond het confronterend dat iemand zei in het onderzoek, over 40 jaar, zei die persoon, dan zullen de gemeentes niets anders zijn dan een restaurant. Je komt binnen, je pakt een menukaart, je kijkt wat die gemeente te bieden heeft. Hé, dat vind ik wel leuk. En datgene wat je aanstaat, dat pik je eruit. Daar geniet je van. En de rest, daar zal een ander blij mee zijn. Niet aan mij besteed. Het gaat u goed. En je vertrekt. En ik zie die tendens eigenlijk al zoveel jaren in alle gemeenten waar ik kom en waar ik over lees en waar ik zelf sta. Je merkt dat dat gebeurt. Dat langzaam dat gevoel van we zijn thuis, we hebben verantwoordelijkheid, we nemen een taak op ons. We willen samen groeien in de Heer, verandert naar vrijblijvendheid. Dus kijken wat hier voor mij te halen is, wat voor mij iets oplevert. Geen verantwoordelijkheid, niet te zware dingen op mijn schouders leggen. Ik wil gewoon weg kunnen lopen als ik wil. En als er iets zou moeten veranderen, als er een opwekking zal komen, als we niet willen dat een gemeente verandert van een thuis naar een restaurant, dan moet die verandering beginnen ergens. En dan weet je waar die moet beginnen. Ja, bij jou en bij mij. Het is makkelijk om aan de kant te roepen, je zou dit meer moeten doen, je zou meer jezelf moeten geven. Je zou trouwer moeten zijn, je zou dat. Dat kunnen we allemaal zo goed, kan ik ook heel goed. Het is veel moeilijker om te zeggen, Heer, wat is er in mijn leven dan nog niet? In welke zin schuif ik langzaam op naar die verkeerde kant die niet is zoals u dat wilt? Waarom heeft u na zoveel jaar nog steeds niet die ruimte in mij? En als mensen mij zien, ze zeggen, hé, daar is de Heer Jezus. En dan kun je alleen maar naast Paulus gaan staan en zeggen, Heer, als dat toch in mijn leven is, meer en meer zichtbaar zou worden. Als u in mijn leven gestalte zou krijgen. Als mensen mij zien op school, op de straat, of zoals morgen gezegd werd, als iemand gedag zegt of naar je werk gaat, dat mensen zeggen, wat is er met die man of met die vrouw? En weet je wat zo mooi is? Als je vol wordt van de Heer Jezus, dus vol van zijn geest, want dat is identiek, dat zijn de tweezelfde dingen. Dat is niet in de eerste plaats dat je spectaculaire dingen gaat doen. Dat kan. God is vrij. God kan geven wat hij wil. Maar het grappige vind ik, vond ik echt een ontdekking. Als je Efeze 5 leest, dan staat er, wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan denk je, oké, lees door. Spannend, mooi, wat gebeurt er dan? En dan denk je, wonderen en tekenen. Moet je eens doorlezen voor de grap. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, wat je dan gaat doen. Dan staat er, dan ga je mannen, dan ga je zo om met je vrouw. Zoals Christus omgaat met zijn gemeente, zo ga je om met je vrouw. En vrouwen, zoals de gemeente omgaat met Jezus, zo ga je om met je man. En na Efeze 5 wordt er verteld, kinderen, zo ga je om met je ouders. Vader, zo ga je om met je kinderen. Er staat hoe je als slaaf en heer, als werkgever, werknemer, met elkaar hoort om te gaan. Kortom, vol zijn van God, vol zijn van zijn geest. De Heer Jezus alle ruimte in je leven geven, betekent gewoon in de praktijk van elke dag zijn zoals je zou moeten zijn, zoals net een getuigenis werd gezegd. Dat betekent gewoon in de manier waarop je met je man, je vrouw, je kinderen, je collega's omgaat, zijn zoals de Heer Jezus is. En dat vond ik een geweldige ontdekking, dat ik dacht van dat is het. Vol zijn van de geest, de Heer Jezus zichtbaar, is gewoon joh, vertaalbaar naar straks naar iemand toe lopen en vragen hoe is het met je? Of voelen dat je hard gedrongen wordt om op vrijdag te gaan bidden. Ook al lig je veel liever op bed, maar je denkt, ja, maar er zijn mensen die zijn in nood en wapenen zijn gebed om God te benaderen en Gods hart aan te spreken. Vol zijn van Gods geest betekent alle luxe van Nederland loslaten en ver weg naar Mongolië gaan en zeggen, ik weet niet wat er gebeurt, ik weet niet wat God van me wil, maar ik wil dat hij zichtbaar wordt in mijn leven. Maar dat kan ook gewoon heel dichtbij hier, morgen in Sliedrecht. Jaren geleden was ik op een conferentie waar Bill Hybels sprak, een bekende voorganger uit Amerika, en die probeerde dat duidelijk te maken. Hij zei, als je vol bent van God, als de Heer Jezus echt in je leven alle ruimte heeft, dan betekent het ook dat zijn woord levend wordt. Dat je gewoon wil doen wat er staat. Dan vraag je niet af, moet ik dat wel, maar dan doe je het gewoon. En hij gaf een heel mooi voorbeeld wat mij ook geholpen heeft. Hij zegt, ik had vakantie. En hij zegt, ik vind het toch goed in de vakantie om naar een kerk te gaan. Ook al preek ik elke zondag in mijn eigen gemeente. En hij ging in die vakantieplaats op zoek naar een kerk. En hij zegt, ik vond een heel klein kerkje waar een handjevol mensen was. En hij zegt, op het moment dat ik binnenkwam had ik eigenlijk al spijt dat ik naar binnen was gegaan. Het was een stoffig, muf en saai kerkje en de voorganger beloofde niet veel goeds. Hij las uit Lucas 10, gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En Bill Hybels dacht bij zichzelf, ik weet al precies wat hij gaat lezen. Ik ken de teksten uit mijn hoofd en ik weet ook al wat hij gaat zeggen over de inhoud van die tekst. Man, ik weet het al. Ik kan ook beter thuis kunnen blijven. Hij zegt, en zo ging het ook precies. De man vertelde dat het eigenlijk om ging, wie is mijn naast? En wat doe ik dan voor die naast? En dan eindigt die gelijkenis, misschien heeft u het gelezen, Lucas 10. Ga dan heen, zegt de Heer Jezus, en doe even zo. Hij zegt, het was al een charismatisch voorgangertje. Dus hij zei, dat ging dan echt zo van, go and do. Dus ga en doe. Hij zegt, en die mensen moesten dat nazeggen. Die moesten nazeggen wat de Heer Jezus zei. Go and do. Dus mensen, wat zegt de Heer Jezus tegen ons in Lucas 10, als het gaat over je naaste? Go and do. Go and do. En hij dacht bij zichzelf, man, stop alsjeblieft, ik weet het nu wel. En hij ging terug na de vakantie naar zijn eigen kantoor. En hij dacht bij zichzelf, ik doe toch wat beter. En hij zat in zijn kantoor en had uitzicht op een parkeerplaats van het bejaardenhuis dat daar tegenover lag, tegenover zijn kantoor. Hij zegt, en dan merk je hoe Gods geest dan kan werken. Dat Gods geest je hoogmoed en je onwil en ik weet het nu wel en het niet doen kan veranderen. Hij zei, kijk naar buiten en op vrijdag is de gewoonte daar dat de mensen die daar zitten, de ouderen, worden opgehaald door familie of vrienden. Hij zei, dat is heel bijzonder om te zien, want op vrijdag dan zie je bijna allemaal vrouwen, de meeste vrouwen die worden ouder dan mannen, die komen dan rond een uur of 12 naar buiten toe, helemaal mooi opgetut met een mooie jurk aan, een mantelpakje. Hun haar zit goed, want ze worden vandaag opgehaald voor de lunch door een kind. Of ze worden opgehaald voor een middagje uit door hun zoon. Hij zegt, en dan zie je dan, dat vrijdag zag ik dat gebeuren. En ik zat naar buiten te kijken. Hij zegt, op een gegeven moment waren bijna al die mensen waren opgehaald en nog één vrouw stond te wachten. Mooi aangekleed, echt om uit te gaan, om meegenomen te worden. En hij zei, wat me trof was toen iedereen weg was, die vrouw er nog steeds stond. En het was een half uur later dan toen ik begonnen was met kijken. En op een gegeven moment stond de vrouw op en ze liep naar binnen. Hij zegt, ik dacht bij mezelf, ze is vast niet opgehaald of ze heeft een verkeerde datum in haar agenda gezet. Hij zegt, maar de week daarna, toen stond ze daar weer. En opnieuw gebeurde hetzelfde. Ze stond buiten en iedereen werd opgehaald. En zij stond er ook vol verwachting te kijken om meegenomen te worden door een familielid of een kennis. En opnieuw bleef ze als enige over en werd ze niet meegenomen. Hij zei, en toen opeens begreep ik wat er gebeurde. Ze werd niet opgehaald en ze wist het. Ze wist dat er niemand was die op haar wachtte. Ze wist dat er geen familie was die haar mee zou nemen. Maar ze vond het zo moeilijk om binnen te blijven zitten, terwijl al die andere vrouwen daar buiten opgehaald werden. En ze wilde de schijn ophouden, ze stond daar. Terwijl ze wist voor al die anderen, ik word niet opgehaald. En ze speelde het spel misschien al zo lang en elke vrijdag was zij degene die overbleef en niet werd opgehaald. En ze wist het en ze zou weer naar binnen gaan zonder iemand. Hij zei, en toen kwam die preek van die man waar ik zoveel geoordeeld had, zo als een mokerslag binnen. En hij zegt, ik hoorde zo die woorden, go and do. Wie is mijn naaste? En hij dacht, het is mijn naaste. Hij zegt, en volgende week, als ze buiten staat, dan spring ik in mijn auto en ik rijd naar het huis toe en ik zeg, mevrouw, ik kom u halen, u gaat met mij lunchen. Zo eenvoudig. Dat is wat de Heer Jezus wil. Gewoon gaan en doen. En ik zeg niet dat u vanmiddag allemaal moet gaan loeren bij een bejaardenhuis om daar iemand mee te nemen. Misschien willen ze niet eens. Maar het gaat erom dat je gewoon je ogen open hebt en zegt, Heer, als ik vol ben van u, dan laat u me wel zien. En dan komen de dingen wel op mijn pad. Het was zo mooi, een half jaar geleden sprak er iemand onze gemeente over omzien naar elkaar. En op maandagmorgen belde iemand onze gemeente naar het bejaardenhuis en zei, ik wil graag gaan rijden met iemand waar niemand mee gaat rijden. En die gaat nu elke week een half uurtje of een uurtje met zo'n vrouw rijden, waar gewoon geen familie meer voor is. Dat is gewoon Heer Jezus zichtbaar maken. Dat is niet in eerste plaats grote, spectaculaire dingen. Geweldig als dat erbij komt en God dat doet. Maar laat het maar aan God over of hij dat doet. Maar onze taak is om gewoon hem zichtbaar te maken. En daarom is het mijn verlangen dat God dat in mijn leven wil gaan doen. Dat hij wil groeien als ik opruim. Dat hij groter wordt en meer ruimte krijgt en in jou en mijn leven zichtbaar wordt. Amen. We bidden. Heer, en volgende week zondag denken we, waar ging de preek ook alweer over? Heer, we willen u zo danken voor Pinksteren. Zo danken, Heer, dat we vorige week mochten gedenken. Dat we nooit aan u gelijk zullen worden door ons best te doen. Door goed naar u te kijken, door veel van u te horen. Maar dat de echte verandering begint als u in onze huid kruipt. Heren, en u bent in onze huid gekropen. En u zegt, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Heren, ik kan het alleen maar uitspreken namens mezelf, maar ik hoop namens zoveel mensen. Heer, we verlangen ernaar dat u zichtbaar wordt. Dat u te zien zult zijn. In het leven van elke dag, in de gewone keuzes die we maken, dat mensen zullen zien, Jezus leeft in hem. Heer, we kunnen ons alleen in onze hulpeloosheid aan u overgeven. En danken voor het wonder dat u in ons geboren bent. En dat u wilt groeien. En we kunnen alleen maar zeggen, Heer, ga uw gang. Neem mij maar en breek, vul mij. En maak mij, Heer, tot een zichtbaar middel in uw handen. Amen.